Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. En dat wordt in zijn geheel gelezen voor u.
Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vreze des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Gemeente, aan de beurt van behandeling van de Heidelbergse catechismus is zondag 16. En vanmiddag willen we stilstaan bij de vraag en antwoorden 40, 41 en 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Geliefde gemeente, vanavond staan we dan dus stil bij de dood. De dood die ons allen eens zal treffen en dagelijks velen treft. Vanwege rampen die in de wereld gebeuren. Door oorlogsgeweld, maar ook door abortus en euthanasie. Volgens sommigen hoort de dood bij het leven. Vroeger hoorde je dat alleen maar buiten de kerk. Ik hoor het soms ook wel eens binnen de kerk. En dan ga ik er maar vanuit dat het per ongeluk wordt gezegd. Van ja, dominee, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. En bedoeld wordt denk ik van ja, zo is het nu eenmaal. En ieder zal eens moeten sterven. Maar toch, ik ben daar niet helemaal gerust op. Want de gedachte kan dan ook zijn, omdat we toch allemaal eens moeten sterven, moeten we van dit leven dan ook maar het beste zien te maken. Dat is een gedachte die je toch in de kerk net zo goed tegenkomt. Nou, u zegt, dat zou ik niet zo willen beleiden. Nou, dat is maar goed ook dan. Maar leg dat dan uw leven eens naast. Mag dan ook uit uw leven blijken dat u weet dat u hier geen blijvende stad hebt. Maar dat je de toekomende zoekt. En omdat je de toekomende zoekt, bepaalt dat het leven van hier en nu. En zal blijken in hoe je je tijd besteedt en hoe je geld besteedt en hoe je denkt over de toekomst, dat je weet dat je op reis bent naar de eeuwigheid. En dat je bestemming uiteindelijk ligt na de dood. Er zullen er onder ons ook zijn die angst hebben voor de dood. Angst in die zin van, er is gewoon niet over te praten. Dat kan een psychische oorzaak hebben. En het is ook niet gemakkelijk en eenvoudig om te spreken over je eigen dood. Om daar met anderen over te spreken. Maar er niet over denken, dat is weliswaar begrijpelijk, maar wel gevaarlijk. Gevaarlijk als je niet nadenkt over je dood. Want dan zou het maar zo kunnen zijn dat de dood onverwacht je komt halen. We leven ondertussen in een wereld waar enerzijds de ernst van de dood toch ook weer wordt geminimaliseerd. Er is eigenlijk geen plaats meer voor. En als er al iemand overleden is, dan moet op de dag van de begrafenis iemands leven worden gevierd. En wat we om ons heen zien en wat er is aan films en aan op internet en video en games, dan is de dood zo nadrukkelijk aanwezig, zodat je je afvraagt, schrikken we er nog wel van? Of raken wij gewend aan de dood? Als we ons oor te luisteren leggen bij de Heilige Schrift, dan hebben we helemaal geen reden om maar aan de dood te wennen. Omdat de Heilige Schrift ons heel nadrukkelijk laat zien dat de zonde verbonden is aan de dood. En van de zonde weet je dat dat opstand is tegen God en dat je dan je doel mist. En dat de dood verschrikkelijk is. Omdat de dood scheiding aanbrengt. Dat doet de zonde trouwens ook. Hè? De zonde maakt ook alles kapot. Brengt scheiding aan tussen mensen. Brengt scheiding aan tussen God en mensen. Weerzinwekkend. De dood staat haaks op het leven. Dan is het toch wel des te wonderlijker dat we hier in de catechisme spreken over de dood van de Heer Jezus. Hoe kan dat? Want de Heer Jezus is toch het leven. Dan is hij toch helemaal vreemd van de dood. Hoe kan dan gezegd worden dat hij in de dood is geweest? Dat hij gestorven is en begraven. Dat is wat we iedere zondag belijden met de 12 artikelen. En met de hulp van de Heere willen we luisteren naar de betekenis daarvan. Christus is gestorven en begraven. Drie gedachten. De noodzaak van zijn dood, het bewijs van zijn dood en de vrucht van zijn dood. Christus is gestorven en begraven. De noodzaak van zijn dood, het bewijs van zijn dood en de vrucht van zijn dood. Het gaat dus allereerst, zo begint zondag 16, over de noodzakelijkheid, of de noodzaak van Christus' dood. Zijn dood, zo zegt de vraag, was een stap in zijn vernedering, die hij leed als borg en middelaar voor zijn volk. Ook zijn dood hoorde bij de eis van God om te voldoen aan de gerechtigheid en waarheid van God, zegt het antwoord. Gerechtigheid en waarheid. Nou, dat zijn best moeilijke woorden, jongens en meisjes. Dat zijn woorden die je ook tegenkomt als je de deugden van God overdenkt. Of, ook wel gezegd, de eigenschappen van God, de volkomenheden van God. Of als ik het nou heel modern zeg, dan zeg je, kun je zeggen, de karaktereigenschappen van God. En Gods karaktereigenschappen zijn onder andere gerechtigheid en waarheid. Ook goedheid en trouw en almacht en wijsheid. Dat zijn allemaal karaktereigenschappen van God die als edelstenen zijn, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, die ons iets zeggen over wie God is. En dat nou God de dood van zijn zoon eiste, is omdat Gods gerechtigheid en waarheid dat eist, omdat God gerechtigheid en waarheid is. God doet niets dat niet eerlijk is. God doet niets dat niet rechtvaardig is. En voor dat woord gerechtigheid, voor onze jongeren, het Engelse woord is niet right, maar justice. Dus dat woord gerechtigheid heeft een juridische klank. Het gaat over wat recht is. En dan is het dus recht dat God de dood van zijn zoon eist. Want God is gerechtigheid en waarheid. Wat kun je nou zeggen van Gods eigenschappen, van Gods deugden? In zijn algemeenheid. Ja, die zijn goed. Die zijn volkomen. Die zijn heilig. Dat is God. En dan klinkt het des te meer zo vreemd dat als God gerechtigheid en waarheid is, en we kunnen zeggen dat God alleen maar goed is, hoe het dan kan dat Gods gerechtigheid en waarheid dan de dood van zijn zoon eist. Daar is toch niks goeds aan? En om dat te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we weer helemaal terug naar het begin van de geschiedenis. Naar het moment dat de zonde in de wereld kwam. Want, jongens en meisjes, er is toch immers een tijd geweest dat er geen zonde in de wereld was. Dat alles goed was. En dat alles van Gods scheppingen, je kan zeggen, alles weerspiegelde de eigenschappen van God. In alles kon je zien wie God is. En dat hij ook recht is en waarheid is en goed is. En er stonden in die hof waar Adam en Eva leefden twee bomen. De boom des levens. Die boom herinnerde Adam en Eva er voortdurend aan dat als je nou in gehoorzaamheid aan de Heere leeft, dan zul je eeuwig leven. En van die boom mochten ze eindeloos eten. Het was alleen maar goed. Alleen maar goed. En er stond ook een andere boom. De boom van kennis, van goed en kwaad. En van die boom had God gezegd dat ze daar niet van mochten eten. Maar als ze dat wel zouden doen, als gij daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zegt de Heer, zult gij, daar komt het, de dood sterven. Dan zult gij de dood sterven. Stervende sterven staat er eigenlijk. Dan zul je een eeuwige doodstrijd hebben waar maar geen eind aan komt. Waarin je jezelf altijd zult verwijten dat je niet gehoorzaam bent geweest. En toen gebeurde het onvoorstelbare. Toen werden Adam en Eva ongehoorzaam. Het was helemaal niet nodig om ongehoorzaam te zijn. Want ze leefden immers in volmaakte harmonie met God, die alleen maar goed is. Rechtvaardig. En heilig. Ze genoten van al het goede van Gods schepping. Maar de duivel begon te praten. En hij ging leugens vertellen. En Adam en Eva ging naar hem luisteren. En terwijl ze geen beter leven konden wensen, gingen ze toch door influistering van de Satan geloven. En geloofden ze de duivel eerder dan het ware woord van God. Ze geloofden dat God toch niet waarheid is. En dat God toch niet rechtvaardig is. En toen hebben wij ons in ons ongeluk gestort. God verlaten. Eigen schuld. Maar God. Gemeente, dat is nou zo wonder, hè? God begon te roepen. God heeft geen lust in onze dood. Hij wil het goede. Hij wil zijn schepping terug. Dat wil hij. Want dat eist zijn gerechtigheid en waarheid. God is jaloers. Hij wil zijn schepping terug. Hij wil gediend worden door een volk dat hij daartoe verkoren heeft. Een volk dat hij geschapen heeft met lichaam en ziel. Een volk dat het heeft bedorven. Maar wat hij heeft uitgekozen om hem eeuwig groot te maken. Nou, hoe zou dat dan kunnen? Dat kan alleen maar als dat gebeurt overeenkomstig Gods eigenschappen. Dus overeenkomstig Gods recht en overeenkomstig zijn waarheid. Nou, wat is nou Gods recht? Nou, die ongehoorzaam is geweest, die zal de eeuwige dood sterven. Wij verdienen de eeuwige dood, dat is nou Gods recht. En dat God alleen maar tevreden kan zijn als er aan zijn heilige eis is voldaan. Want God is ook waarheid. God kan niet liegen. God blijft trouw aan zijn woord, aan zijn belofte en aan zijn dreiging. Kijk, en daarom moest Christus nou de dood in. Want dat was immers naar Gods recht. Hij als de borg en middelaar van zijn volk. Die de straf op zich had genomen en die weg heeft gedragen aan Golgotha's vloekhout. Daar de toren van God heeft gedragen en de verzoening heeft aangebracht. Jesaja zegt, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. God is een God van recht. En Gods recht eist dat wie gezondigd heeft, die moet ook betalen. Maar nou bewijst God zijn genade door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gods genade staat tegenover de dood die wij verdienen. Genade die het recht en de waarheid van God dient, staat tegenover de dood. Gods genade wordt verheerlijkt, wordt verhoogd. Wanneer Gods deugden, Gods eigenschappen worden verheerlijkt. En nu is Christus Gods genade geschenk. Dat wil zeggen, Gods gerechtigheid en waarheid worden nou in Christus verheerlijkt. Want hij heeft in de plaats van zijn volk geleden en is gestorven. Hij heeft in hun plaats de schuld betaald. En daarom moest Christus wel sterven. Dat was overeenkomstig Gods gerechtigheid en waarheid. Zijn bloedstorting was niet voldoende. Ja, natuurlijk is Gods bloed, dat reinigt van alle zonden en dat bedekt alle ongerechtigheid. Dat is allemaal waar. Maar de dood en de bloedstorting, dat hoort bij elkaar. Met eerbied gesproken, toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht, toen kon hij niet vervolgens levend van het kruis worden gehaald en vervolgens ten hemel varen. Hij moest de dood in. Want dat is naar Gods waarheid. De apostel schrijft in Hebreeën 2, vers 10, wat het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid, door lijden zou heiligen. En dat lijden, dat ziet dan niet alleen op wat hij heeft geleden tot zijn dood, maar dat heeft ook te maken met zijn sterven. Want verderop zegt de apostel, vers 14 en 15, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Dus zijn bloedstorting en zijn sterven, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het Oude Testament zegt ons al dat er geen vergeving is zonder bloedstorting. En daarmee bedoeld wordt dat er geen vergeving is zonder de dood. De vergeving van zonde is alleen mogelijk als er aan Gods recht en aan zijn waarheid is voldaan. En als daaraan voldaan is, is ook voldaan aan Gods waarheid. Als er iets voldaan is aan Gods gerechtigheid, is er ook voldaan aan Gods waarheid. Die zijn aan elkaar verbonden. Dat wil zeggen, God kan niet liegen. God kan niet meer betrouwbaar zijn als hij niet doet overeenkomstig zijn woord, overeenkomstig zijn eisen. Kijk, en daarom moest overeenkomstig Gods gerechtigheid en waarheid Christus sterven. God is trouw aan zijn woord, trouw aan zijn belofte. Trouw ook aan zijn dreiging dus. Trouw ook aan zijn dreiging, dat moeten we dus ook maar niet vergeten. Het evangelie van de vergeving der zonde wordt aan u allen verkondigd. Maar daarbij wordt ook gezegd dat degenen die naar onbekeerd door blijven leven en in ongeloof door blijven leven, voor eeuwig om zullen komen. Want God is gerechtigheid en waarheid. Dus er wordt of betaald, is betaald door de Heer Jezus Christus, of u zult het zelf moeten doen. Ja, dat is als je niet geborgen bent in Christus. Dan zul je voor elke zonde die je doet, moeten betalen. En dat betekent voor iedere zonde die je doet, de eeuwige dood. Dat is wening en knessing de tanden, want God is waarheid. God is rechtvaardig. Maar er is een koning die in de plaats van zijn onderdanen heeft betaald. Christus, de koning van zijn kerk. Hij heeft geleden en is gestorven overeenkomstig Gods gerechtigheid en waarheid. En daarom moest hij in de dood. Ja, dat moest. Dat kon niet anders. Want alleen zo kan er aan Gods, alleen zo worden Gods deugden verheerlijkt. Het is dat moeten, dat noodzakelijk moeten, zoals we ook lezen in Lucas 24, als de Heer Jezus ten hemel vaart en dan dat dan de engelen zeggen tegen de discipelen, moest de Christus deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Alzo moest het. Dat moest van God. Gemeente, en dat is nou evangelie. Evangelie. Want als dit niet had gemoeten van God, dan had geen mens zalig kunnen worden. Dan was er geen borgenmiddelaar geweest die voor zijn kerk de schuld zou betalen. Dan zou God naar zijn heilig recht en waarheid alle mensen mogen veroordelen, verdoemen. Maar God is een God die zondaren zalig maakt. Naar zijn onberouwelijke raad en verkiezing. En daarom moest de Christus lijden. Gemeente, ziet u daarin niet iets oplichten van die oneindige liefde van God? Vanwege zijn goddelijke liefde zag hij nog liever zijn zoon helse angsten en pijn lijden, dan dat hij zijn volk in de eeuwige dood zou laten sterven. Kunt u die liefde begrijpen? Het formulier voor het avondmaal legt dat zo prachtig uit, dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Heeft dat al uw hart eens verbroken? Zo'n liefde. Dat je ontdekt achter die strenge eis van God, achter die waarheid van God en gerechtigheid van God, gaat liefde schuil. Goddelijke liefde. Liefde van eeuwigheid. Petrus zegt op de Pinksterdag: deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. U zegt, dat is wat dus de mensen hebben gedaan, wat wij hebben gedaan. Ja, precies. En dat was nou precies naar Gods eeuwige raad en verkiezing. Dat is overeenkomstig Gods gerechtigheid en waarheid. Onbegrijpelijke liefde. Aanbiddelijke liefde. En zo is Christus de enige weg tot zaligheid. Hoor je dat? Jij die schuldig bent voor God. Jij die het nooit goed kunt maken voor God. Want je kunt niet voldoen aan Gods rechtvaardigheid, aan Gods gerechtigheid en aan Gods waarheid. Maar Jezus Christus heeft er volkomen aan voldaan. En God is helemaal tevreden met zijn Zoon. Met alles wat zijn Zoon heeft gedaan. Het beantwoordt helemaal aan de deugden van God, aan de eis van God. Nou, dat is nou het goede nieuws dat u wordt verkondigd. U, ja, voor wie dan? Ja, aan u allen. Ja, maar wat zult u er nou aan hebben? Wie heeft daar nou wat aan? Nou, dat is nou een evangeliewoord voor degene die nou heeft ontdekt dat hij het onmogelijk meer goed kan maken met God. En die dat ook als nood gaat ervaren. Dat is geen voorwaarde, gemeente, maar dat is nou eenvoudig de weg waarin die blijdschap van het evangelie wordt gekend. Dat is ook een moeten, in zekere zin. Immers, de treurenden wil God geven, sieraad voor as, en vreugdeolie voor treurigheid. Dat is wat de Heere doet. Dat de Heere onze uitzichtloosheid, onze moedeloosheid verandert in hoop. Dat de Heere onze ellende verandert in blijdschap. En als je nou zit met die vraag, hoe het nou goed kan komen tussen God en je hart. Nou luister dan goed. Christus wordt u verkondigd. Hij is een middelaar die u nodig hebt. Hij heeft voor de zonde van zijn volk betaald, zodat al Gods eigenschappen zijn geëerd en groot gemaakt. Dat kunt u niet doen. Dat kunt u in de eeuwigheid niet doen. Maar Christus heeft het ten volle gedaan. En dat betekent ook dat God wordt geëerd als wij ons bekeren van de zonde tot hem en ons aan hem gaan toevertrouwen. Alleen zo worden Gods deugden groot gemaakt. En anders niet. Er is maar één weg waardoor Gods eer wordt hersteld. En dat is dezelfde weg waarin u zalig kunt worden. Kijk, er wordt wel eens gezegd van ja, maar het moet toch eigenlijk gaan om Gods eer. Nog meer om Gods eer dan om mijn eigen zaligheid. En dan gaan we een tegenstelling maken tussen mijn zaligheid en Gods eer. Alsof dat aan elkaar tegengesteld kan zijn. Gemeente, dat kan niet. Want Gods deugden worden groot gemaakt. Hoe dan? Nou, als er aan zijn gerechtigheid en waarheid wordt voldaan. En dat gebeurt alleen maar door de Heer Jezus Christus. En dan wordt God daarin geëerd als hij erkend wordt in zijn deugden. Als hij erkend wordt in het werk van Christus. Als hij erkend wordt in zijn genade. Maar wat blijkt nou als u zijn genade gaat erkennen, dan wordt u zalig. Juist in het zoeken van uw eigen zaligheid komt God tot zijn eer. Nou, tot zover dan dat wonder van genade. Dat Christus in de dood moest, opdat er leven zou zijn voor mensen die de eeuwige dood verdienen. Dat de zaligheid in geen andere naam gegeven is dan in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar waarom moest hij dan ook begraven worden? Zo is het volgende vraag en antwoord. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtelijk gestorven was. Hij is begraven. Ja, begraven, dat doen we met iemand die overleden is. Als iemand overleden is, dan is de geest eruit, dan is de ziel eruit. En dan brengen we een geliefde, het lichaam van een geliefde, naar zijn of haar laatste rustplaats. Dat is van grote betekenis als je afscheid hebt moeten nemen van iemand, om dan ook iemand te kunnen begraven. Dat is van betekenis in het proces van afscheid nemen en verwerken. En dan is de begrafenis het laatste wat je nog kan doen voor je gevoel voor iemand. En je zou kunnen zeggen dat met de begrafenis de dood van iemand dan ook eigenlijk wordt bezegeld. Het graf laat zien dat het echt waar is. Hij of zij is niet meer onder ons. Nou, zo is de Heer Jezus ook begraven als bevestiging dat hij echt gestorven is. Het was geen schijndood, het was echt waar. Wat wij geloven, gemeente, dat rust op feiten. En daarom is het ook zo erg als de feitelijkheid van Christus' werk wordt gelogend. Dan hangt heel de zaligheid en heel het heil maar in de lucht. Nee, het is wat wij geloven dat berust op wat waar is. Jozef van Arimathea, hij vroeg om toestemming om het lichaam van de Heer Jezus van het kruis te halen. En samen met Nicodemus heeft hij dat gedaan. En toen hij het lichaam van de Heer Jezus in zijn graf lag, toen waren de vrouwen erbij, die waren getuigen, ze hebben het gezien. De gemeente, daarmee is Gods waarheid ook bevestigd. Welke waarheid? Nou, omdat in het Oude Testament al van de Heer Jezus werd geschreven en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. En dat woord moest vervuld worden. En dat is vervuld, want de Heer Jezus is echt gestorven. En daarom is hij ook echt begraven. Zou je dan kunnen zeggen dat de begrafenis van de Heer Jezus ook een soort eer was? Want zo spreken wij soms ook wel eens over begrafenissen. Over een eervolle begrafenis. En dan denk ik dat we bedoelen dat dat stijlvol was. Waardig. Stijlvolle begrafenis. Nou, dat is goed en dat is ook mooi. Maar een eervolle begrafenis, kan dat eigenlijk wel? Is dat geen tegenstelling in zichzelf? Kan een begrafenis eervol zijn als begraven ook betekent dat we het lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwen en dat dat lichaam dan verder gaat ontbinden? Daar is niets eervols aan. Stof zijn we, tot stof zullen we wederkeren, zegt de schrift. Gemeente, wat een tegenstelling. God heeft ons een lichaam gegeven om hem ermee te eren. We zijn niet geschapen om tot stof terug te keren. Dat is het gevolg van de zonde. En in die zin kunnen we niet spreken over een eervolle begrafenis. Het is vernederend voor ons lichaam. Het is daarmee ook vernederend voor de Heer Jezus dat hij in het graf moest gaan. Hij liet zijn lichaam in het graf leggen. Hij hoefde niet onbegraven te blijven. Dat zou een vloek zijn geweest. Het lichaam van de Heer Jezus werd ook niet verbrand. Dat zou ook een vloek zijn geweest. Dat hoefde niet meer. Want hij had de vloek al weggedragen op Golgotha. Hij had al aan het recht van God voldaan. Het was volbracht. En dat heeft hij geroepen. Maar dat neemt niet weg dat zijn begrafenis wel hoorde bij zijn vernedering. Zijn dierbaar lichaam. Dat lichaam waarmee hij wonderen had gedaan. Waarmee hij alleen maar goed had gedaan. Dat werd in een graf gelegd. Lichaam van de borg en middelaar. Maar in dat graf is dat lichaam van de Heer Jezus niet ontbonden. In Handelingen 13 lezen we dat hij geen verderving heeft gezien. Dat niet. Maar wat heeft dat lichaam van de Heer Jezus dan in het graf gedaan? Nou, met dat lichaam heeft hij het graf geheiligd. Dat wil zeggen dat hij door zijn begrafenis het karakter van het graf definitief heeft veranderd voor al Gods kinderen. En dan geldt, wat is dan het andere karakter? Nou, dat betekent dat het graf voor Gods kinderen een rustplaats is geworden. Een rustplaats voor het lichaam. En wacht tot Christus wederkomt. Toen Christus in het graf werd gelegd, heiligde hij dat graf voor heel zijn kerk. Want hij werd daar in het graf gelegd als borg en middelaar. Want door zijn dood heeft hij de dood verzwolgen voor zijn kerk. Tot overwinning. Hij heeft de angel uit de dood gehaald. En daarom zou je kunnen zeggen dat in de hof van Arimathea, daar stonk het niet naar de dood, dat kon niet. Daar was toch de geur van het leven. En dat was al zichtbaar toen de Heer Jezus stierf. Want toen hij stierf, toen gingen er allemaal graven open. Graven van Gods kinderen die opstonden, dat was het voorteken van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus kon niet in het graf blijven. En daarom kunnen Gods kinderen ook niet in het graf blijven. Als Christus terugkomt, zullen ze opstaan in een nieuw, verheerlijk lichaam. En zo kun je ook zeggen, het is ook bijbels om te zeggen, dat daardoor het graf voor Gods kinderen een zaaiveld is geworden. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 15. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. En daarom voor allen die in Christus ontslapen zijn, die in Christus wakker zijn geworden op de dag van sterven, voor hen geldt dat ze eens zullen opstaan met een vernieuwd lichaam tot heerlijkheid. Een rustplaats, want dat lichaam kan niet meer zondigen. Het mag rusten van de zonde. Dan is de zonde voorgoed afgestorven. En als het lichaam dan zal opstaan, dan zal het zijn tot eer van God. Tot eer van Gods gerechtigheid en waarheid. Maar oh, als je nou sterft in je zonde en je wordt begraven, dan zal dat graf ook eens opengaan. als Christus terugkomt. En dan zul je ook opstaan, maar niet in een verheerlijk lichaam. Maar in een lichaam waarin je eeuwige kwelling zult ondervinden. Daarom is het zo belangrijk dat je in dit leven het echte leven leert kennen. Als u nou sterft, als jij nou sterft, zal dat dan zijn op hoop? Mag je dan weten waar je zult zijn? Of is dat een vraag die u straks aan uw nabestaanden overlaat? Waar zal hij, waar zal zij zijn? In de hemel? Of in de hel? Gemeente, het is de vraag die u moet beantwoorden. Waar bent u als u sterft? Heb geen rust voordat je het antwoord hebt. Dat je op Bijbelse grond mag weten. Na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat brengt me bij vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Nou, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, wij moeten dus wel sterven en ook als een blijvende herinnering dat wij vergankelijk zijn. En daarom past het ook om een begrafenis dat die sober is, dat die eenvoudig is. En daarom moeten we ervoor waken dat een begrafenis of een gelegenheid is tot condoleren, dat het een soort familiereunie wordt waar oude bekenden elkaar weer ontmoeten en we brede gesprekken voeren. Ja, goed, nou, allemaal goed en wel, maar als je nou mag weten dat diegene die overleden is, als je nou mag weten dat hij een betere ruil heeft gedaan, een zalige ruil, dan is er toch eigenlijk reden tot blijdschap en vreugde. Dat je mag weten, hij of zij is tot haar zijn bestemming gekomen. Hoe zouden we dan nog kunnen treuren eigenlijk? Nou, er mag dankbaarheid zijn, zonder meer, maar dat niet alleen. En dan denk ik aan de dood van Stefanus. Die stierf onder een geopende hemel. Die Christus Jezus zag staande aan de rechterhand van de Vader. En toen hij stierf, onder aanroeping van de Heer Jezus, waren toen zijn vrienden blij en verblijd toen ze hem begroeven. Dat ze zeiden, nou is Stefanus eindelijk verlost van de zonde, eindelijk verlost van zijn pijn. Nee, dat lezen we niet. We lezen in Handelingen 8. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem. Waarom? Nou, wat winst was voor Stefanus, was verlies voor de kerk. Kunt u dat begrijpen? Verlies voor de kerk. Omdat hij het evangelie verkondigde. Omdat hij een bidder was voor de kerk. Omdat hij uitgezonden was. En waar de dood scheiding maakt, gemeente. Daar is verdriet. Scheiden doet lijden. En het is waar dat het karakter van een begrafenis verandert. Als je mag geloven dat de overledene in Christus ontslapen is. Maar toch is elk sterven een roepstem voor ons allen. En elke begrafenis moet voor ons een moment van bezinning zijn. In de betekenis van dat we ons realiseren, nu is er een graf voor een ander gedelft, morgen ben ik aan de beurt. En daarom moeten we ons voorbereiden op onze dood. Maar hebben we daarom dus ook alle reden om ons voor God te verootmoedigen. Want wij zijn immers niet zoals we moeten zijn. Wij zijn stervelingen. Dat is immers als gevolg van de zonde. Maar door genade mag er hoop zijn. O gemeente, als je daar nou uit zou mogen leven, uit dat evangelie van vrije genade, gemeente, dan mag er blijdschap zijn, dan mag er vreugde zijn in God door de Heer Jezus Christus. Maar daarmee blijft de dood nog wel afschuwelijk en verschrikkelijk en God onterend. En daarom is ootmoed en verdriet op zijn plaats. Kijk, de duivel doet er alles aan om zo oppervlakkig mogelijk over de dood te denken. Hij doet er alles aan om ons daar vooral maar niet aan te laten denken. Dat komt later misschien nog wel eens een keer. En hij wil al helemaal niet dat je beseft dat er verzoening nodig is. Dat je een ander nodig hebt die aan Gods gerechtigheid en waarheid voldoet. Ons bedriegelijk hart denkt ook maar liever niet na over de dood. Over de zonde niet. Maar de Heere vraagt heel indringend aan jou en u en mij om daar wel bij stil te staan. Bij ons sterven. Nou, wat betekent God sterven nou? Wat betekent het sterven nou voor Gods kinderen? Nou, dat is de dag dat de strijd voorbij is. Dan is die inwonende zonde voorgoed verdwenen. Dan mag eindelijk de geestelijke wapenrusting die u nu steeds op moet nemen, draagt u hem, die mag je dan eindelijk afleggen. Want dan mag je ingaan in heerlijkheid. Niet omdat je zo goed gestreden hebt, maar omdat je de goede strijd gestreden hebt. En dan mag het eeuwige leven beërfd worden. En daar kan de zonde ons niet meer hinderen in het dienen van God. Daar moet de zonde ons altijd met rust laten. En dan is de ziel niet alleen. Als je sterft, dan zullen engelen je ziel in de hemel dragen. En daar zal volkomen gemeenschap met God zijn. Zelfs in het uur van het sterven zul je niet alleen zijn. Dat geldt vooral voor Gods kinderen, want de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wij weten niet wanneer wij zullen sterven, we weten niet waar we zullen sterven, we weten niet onder welke omstandigheden dat zijn, maar één ding weten we wel, dat we zullen sterven, tenzij Christus eerder terugkomt. Maar wat zal nou uw sterven zijn? Zal het nou een doorgang zijn tot het eeuwige leven, tot heerlijkheid, tot eeuwige zegen? Of zal het een doorgang zijn tot de buitenste duisternis, waar wening is en knersing de tanden? Gemeente, ik kan die vraag niet beantwoorden. Die vraag moet u zelf beantwoorden voor het aangezicht van de Heere. U zegt, nou hebt u het al een paar keer gezegd, ik vind het geen aangename vraag. Ik vind het een moeilijke vraag, ik vind het ingewikkeld voor mij. Ja, het hangt er wel een beetje vanaf hoe u dat zegt. Maar misschien vindt u het echt moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar mag u nou iets herkennen van die dagelijkse strijd? Want dat is toch ook een kenmerk van een waar gelovige. Dat je moe wordt van die strijd. Moe wordt van jezelf. Moe wordt van de zonde die in je woont. Moe wordt van de verleidingen van de wereld. Moe wordt van de aanvechtingen van de duivel. En dat je er naar uitziet om eens daarvan verlicht en verlost te mogen worden. Want je merkt dat je zo moeilijk weerstand kan bieden. Want je bent zo zwak in jezelf. Dat je er eigenlijk voor weg moet schamen. Dat je nou zo bent geworden als gevolg van de zonde. Terwijl God ons zo anders had geschapen. En dat je daarna verlangt om God nou eens te mogen dienen. Volkomen volmaakt met ziel en lichaam. De dag komt spoedig dat de koning terugkomt. En dat hij zijn tobbende, struikelende, strijdende onderdanen thuis zal halen. En zal zeggen, komt, gij gezegende des vaders. Beërft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Of is dit een pijnlijke vraag voor u, omdat u weet dat u geen dagelijkse strijd kent? U strijdt wel, maar niet de goede strijd. U strijdt om uzelf geschikt te maken voor God. Ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. En als ik dat heb, dan kan ik dat. U strijdt om meer gedisciplineerd te leven. U strijdt en u bent verdrietig, want u mislukt in uw strijd. En daarom bent u teleurgesteld in uzelf en u bent teleurgesteld in God. Of strijdt u vanuit de liefde van Christus? Omdat Hij uw koning is geworden. Dan zal uw strijd toch anders zijn. Dan mag u toch ook weten dat u niet in eigen kracht hoeft te strijden, maar in Christus kracht. Gemeente, ik roep u op tot zelfonderzoek. Nauwkeurig zelfonderzoek. Iemand zegt, ja, maar ik geloof heus wel. Ik heb belijdenis gedaan. Ja, maar de Bijbel zegt dat de duivelen ook geloven. En zij sidderen, zij beven. Iemand zegt, ja, maar ik voel me wel aangetrokken tot het volk van God. Daar wil ik graag bij horen. Nou, dat is prachtig. Maar de vijf dwaze meisjes, die voelden zich ook thuis bij de vijf wijze meisjes. En je zag geen verschil. Maar er was wel verschil. Want er waren vijf die zich hadden voorbereid. En vijf die zich niet hadden voorbereid. En die bleven buiten de bruiloftzaal. Iemand zegt, ja, maar ik ben niet onverschillig. Ik heb de dienst aan de Heere lief. Ik ga graag naar de kerk. Ja, de fariseeën en schriftgeleerden, die dienden de Heere God ook graag. En ze hadden het huis van God ook lief. Maar ze bogen niet voor koning Jezus. En ze kenden niet hun schuld voor God. En kenden niet de prangende vraag, hoe krijg ik een genadig God? Gemeente, daar ligt het verschil. Of we nu door het geloof aan Christus verbonden zijn, of niet. Of we Hem mogen kennen als onze borg en middelaar in de omgang. Als dat zo is, ja, dan kan er nog wel heel veel strijd en aanvechting zijn. En dan kan er ook nog wel strijd zijn dat u zegt van ja, ik weet niet zo goed of ik dat echt wel goed voor mezelf kan bezien. En of ik nou echt de zijne ben en of hij de mijne is. Ja, maar zoekt u nou dat leven? Hebt u ontdekt dat er in u geen leven is, maar zoekt u het leven buiten uzelf in Christus? Dan zult u niet teleurgesteld worden. Zoekt u de gerechtigheid en waarheid van Christus, omdat u zegt, alleen zo worden Gods deugden groot gemaakt. Gemeente, Hij is gestorven, Hij is begraven. En Hij is opgestaan. En Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Zult u niet vergeten, Hij zit daar om te geven. Bekering en vergeving van zonde. Om te geven het leven. Een leven tot in eeuwigheid. Daartoe is zijn geest uitgezonden. Daarom bent u onder de prediking van het evangelie woord. Opdat u het woord zult horen en zult leven door Hem. En gemeente, dan geldt dat Hij trouw is, ondanks onze ontrouw. Dat Hij ons zoekt, terwijl wij ons van nature naar hem niet zoeken. In Hem vindt u het leven. Hij heeft de dood verslonden tot heerlijkheid. De Heer Jezus zegt ook vanavond tegen u, ik heb geen lust in je dood. Maar in je leven, je bent er nog. Je levensadem is niet afgesneden. Je hart klopt nog. Waarom zou je de dood verkiezen boven het leven? Zoek dan het leven. Zoek de Heer Jezus Christus en gij zult leven. Amen.